Je luistert naar de podcast De Onvolmaakte Universiteit. Een drieluik voor debat en twijfel binnen onderwijs en onderzoek. Ik ben Laura Lubbers.
En ik ben Eva Forsteville. En samen gaan we in gesprek met onderzoekers, beleidsmakers en studenten. De podcast is geproduceerd door Isidor Illich en mede mogelijk gemaakt door Folia en Stichting Toekenningen.
Aflevering 3. De neoliberale universiteit. Eva, wij waren een paar maanden geleden, denk ik, op een avond in Pakhuis Zwijger. Georganiseerd door de NRC. En de titel van die avond was De Overspannen Universiteit. En daar kwamen eigenlijk allemaal verschillende sprekers over, ja, het toch wel heel duidelijke probleem dat er nu aan de universiteit is. Dat er gewoon heel hoge werkdruk is en er duidelijk iets moet veranderen in het beleid. Dat was eigenlijk het onderwerp van die avond. En daar zijn we eigenlijk op het idee gekomen om dit onderwerp voor onze laatste aflevering te nemen.
Die avond in Pakhuis de Zwijger werd geopend door Eelco Roenia. Eelco Roenia is een hoogleraar in de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Groningen. Hij was daar uitgenodigd omdat hij een paar maanden geleden een opiniestuk heeft geschreven in het NRC, waarbij hij zijn ontslag aankondigde en eigenlijk uitlegde waarom hij ontslag had genomen. Omdat hij het niet meer eens is met het beleid, hoe het op dit moment wordt gevoerd aan de universiteit. En dan adresseerde hij vooral ook het rendementsdenken. Op die avond waren er heel veel verschillende sprekers. Minister van Engelshoven was er, minister van Onderwijs. Rens Bot van WO in Actie en ook nog een aantal studenten. Het was echt een heel breed panel aan sprekers.
Ja, en dat liet ook eigenlijk zien hoe ongelooflijk ingewikkeld het was. Want je hoorde van alle kanten, dit kan zo niet langer, het moet veranderen. Alleen, iedereen had een andere manier om het te veranderen. En er was eigenlijk ook niemand tegen wie ze dat zeiden. Er was niemand die vond dat het goed was zoals het nu was. Dus ik vond het ook een heel verwarrende avond en een beetje in de lucht gepraat allemaal.
Ja, want die minister was er dus en iedereen was eigenlijk tegen haar zo van, oké, er moet iets veranderen. En zij was van, ja, maar ik heb dit budget, dus ik weet ook niet. Dus
er was ja, en niemand... zij zei ook, ja, inderdaad, er moet iets veranderen. En toen was oké.
Ja, en er is wat waar we het dus vaak over hebben ook, is dat er gewoon niemand, we hebben nog weinig mensen gezien die echt dat neoliberalisme verdedigen. Van, nee, dat is een supergoed systeem voor de universiteit. Iedereen is eigenlijk zo'n beetje, ja, het is inderdaad niet echt goed, maar wij weten ook, er is geen oplossing.
Ja, want dat is eigenlijk waar de grootste kritiek op is, volgens mij. Aan de ene kant de bezuinigingen, er is gewoon te weinig geld voor wetenschap en onderwijs. Maar ook de neoliberale manier van denken.
De aflevering heet De Neoliberale Universiteit. En we gebruiken de term neoliberalisme ook heel vaak in de aflevering. Maar ook in de protesten zien we heel vaak dat terugkomen van tegen het neoliberalisme, tegen rendementsdenken. Maar wat is dat nou precies?
Ik denk dat het een manier van denken en manier van besturen is die dus efficiëntie en ook wel economisch gewin boven allemaal andere waarden zet, zoals kwaliteit van het onderwijs, creativiteit, maar ook persoonlijke ontwikkeling van studenten. Dat is allemaal ondergeschikt aan de studenten zo efficiënt mogelijk van het begin naar het einde van hun studie leiden. Ook omdat dat natuurlijk uiteindelijk met geld te maken heeft. Hoe meer studenten je aflevert, hoe meer subsidie je krijgt. En dat efficiënte denken de boventoon is gaan voeren boven dus gewoon de kwaliteit van het onderwijs en eigenlijk waar de universiteit voor zou moeten zijn. En volgens mij zie je dit soort problemen ook in heel veel andere delen van de maatschappij opkomen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, op scholen, in bedrijven, waar eigenlijk dus dat efficiëntie-idee en het economische gewin belangrijker wordt dan wat het uiteindelijke doel van die instelling is. Of goede zorg leveren of goed onderwijs. En binnen de universiteit zijn de geesteswetenschappen natuurlijk als een van de eerste de dupe van dit denken. Omdat de geesteswetenschappen zaken bestuderen die niet meteen intrinsiek die efficiëntie bevorderen in de maatschappij of in de universiteit. En die gaan juist over dat meer diepere nadenken, meer op de lange termijn, meer reflexief gewoon over wat de mensheid is eigenlijk. En dat draagt niet bij aan die efficiëntie, dus wordt daar als eerste in gekort.
En dat is heel lang, volgens mij is het heel langzamer ingeslopen. En is het nu op een soort van breekpunt van, oké, als we nu niet stoppen, dan zijn we onze hele universiteit aan het uithollen.
Ja.
Dat is denk ik Eelco Roenia, een beetje zijn angst.
Ja, en het gekke is dat we bijna geen voorstanders van dat, van dat echt heel neoliberale beleid hebben kunnen vinden. Mm-hmm. Maar laten we eerst even luisteren naar wat Ilko Runia zei op die avond.
Ja.
In de nota's die ik afgelopen tijd las, is de student niet een consument, maar inert ruw materiaal dat zo efficiënt mogelijk van de in- naar de uitgang moet worden geloodst. De student wordt niet als in- of output beschreven in die nota's, maar wat je zou kunnen aanduiden als throughput. De talloze paragrafen over studierendement die ik in de nota's aantrof, die laten zich lezen als beschrijvingen van een chemische industrie. Waarin de aangeleverde grondstoffen door een labyrinthisch buizenstelsel worden gepompt, waarin onderweg waarde wordt toegevoegd en waar het van het allergrootste belang is lekkage, dat wil zeggen studieuitval, en obstructie, studievertraging, te voorkomen. Het woord rendementsdenken wordt doorgaans gebruikt in de betekenis van wat geen rendement heeft, heeft geen bestaansrecht. Waarbij dat altijd, bijna altijd economisch wordt gedefinieerd. Maar in de universitaire wereld heeft het woord rendement uitsluitend betrekking op de efficiëntie van het proces. En het nachtmerriescenario is dat studenten die de uitgang van het stelsel al naderen, alsnog weglekken.
Dit was een fragment van het verhaal dat Ilko Runia hield op die avond van NRC in Pakhuis de Zwijger. En we hebben hem uitgenodigd in de studio om eigenlijk zijn verhaal nog wat uitgebreider te vertellen. Later deze aflevering komt dat interview aan bod. En wat ik verder ook opvallend vond aan die avond was dat er dus zoveel verschillende geluiden waren. Dat je eigenlijk niemand had die vond dat het goed ging. Iedereen vond dat er wat moest veranderen. Maar hoe en wat er dan moest veranderen, daar was iedereen het niet met elkaar over eens. En waar ook veel discussie over was, is dus eigenlijk hoe moeten we zorgen dat of de politiek of het college van bestuur die veranderingen uiteindelijk doorvoert. Bijvoorbeeld Humanities Rally, een partij, een studentenpartij die is voortgekomen uit de Maagdenhuisbezetting. Die hebben zichzelf nu een paar maanden geleden weer opgeheven omdat ze weer de straat op wilden en weer via protest die verandering willen krijgen. Terwijl er natuurlijk ook partijen zijn die het juist via de democratische weg willen proberen. En bijvoorbeeld het ontslag van Ilko Runia is ook weer een heel erg protestdaad eigenlijk.
Maar niet iedereen die tegen deze bezuiniging is, wil het Maagdenhuis bezetten of wil gaan protesteren.
Ja, ja.
Dus daar zit ook weer een tegenstelling in hoe mensen dit probleem willen aankaarten. Dat is ook interessant.
Ja, terwijl iedereen hetzelfde probleem ziet.
Ja, en we zien ook dat het laatste tijd opeens weer heel erg speelt. Er zijn echt heel veel dingen gebeurd. De Humanities Rally Partij heeft zichzelf opgeheven. Er is een landelijke actie gekomen, WO in actie, van docenten die tegen deze bezuinigingen zijn. Er is deze week een brief gestuurd vanuit het CVB, waarbij ze aan de minister vragen stop met deze bezuinigingen. Dus het UvA-bestuur, best wel bijzonder. Dus er zijn weer een aantal incidenten gebeurd waardoor het weer heel erg is gaan rollen.
Ja, en er zijn ook meerdere demonstraties geweest. De Night of Protest was een paar weken geleden, geloof ik. En op 8 juni ook weer een mars voor onderwijs. Dus inderdaad, het speelt heel erg. En we hebben iemand uitgenodigd, Noor, van de Humanities Rally. Die zich eigenlijk dus hebben opgeheven als partij. En die dus ook deze protesten allemaal organiseert. Om een beetje uit te leggen wat de redenen zijn daarachter.
Even om het kader ook te scheppen van nog niet zo heel lang geleden hebben jullie besloten om de partij op te heffen. Of in ieder geval om uit de raad te stappen en weer op de straat te gaan.
Ja, nou ik ben ook niet heel erg verbaasd dat dit is gebeurd. En vorig jaar was het ook wel een beetje aan de orde al. Maar toen, toen waren er een paar mensen die opstonden. Nou, ik wil het toch nog wel een jaar doen. En toen hebben we het toch maar doorgezet. En toen hadden ook heel veel mensen hadden ook wel het gevoel, nou, misschien moeten we onszelf maar opheffen. Maar aan de andere kant hadden we ook nog wel de hoop dat we iets konden bereiken in de medezeggenschap. Het is ook wel lastig. Je hebt dat project, ben je gestart, je gaat de studentenraad in. Je wil daar iets mee bereiken, vooral in de nasleep van de Maagdenhuisbezettingen. Dit was wat we dan hadden bewerkstelligd. We hadden nog wel enige achterban, waardoor we ook zetels kregen in de raad. Dus ja, ik vond het zelf ook heel erg lastig om dan gewoon te zeggen, oké, we zetten er een punt achter. Omdat je dan ook het risico zet dat je dan helemaal een punt achter de kritiek op het bestuur en de universiteit zet. En toen wij ons uiteindelijk nu hebben opgeheven, was er ook wel een gevoel van, oké, we heffen onszelf nu op, maar dat betekent niet het einde van dit kritische geluid. Want er waren juist heel veel mensen die zeiden, oké, ik vind het een goed idee om de partij op te heffen, maar we willen juist een actiebeweging doorzetten. We willen juist wel bezig blijven, maar dan met meer mensen en op een andere manier. Dus daarom, en daarom was het denk ik nu minder weerstand tegen het opheffen, omdat iedereen dacht, oké, ja, wij merken ook al jaren dat die studentenraad niet teweeg brengt wat wij eigenlijk willen en wat we uiteindelijk willen. En misschien als er veel verandert binnen de universiteit, dat de zijndertijd medezeggenschap wel weer is wat we kunnen doen. Maar op dit moment valt het eigenlijk niet te rijmen met wat wij belangrijk vinden en hoeveel we willen veranderen. Omdat je gewoon binnen beleidstermen gaat praten en dan wordt het heel lastig. Om
ja, nog... heb je meteen een heel klein kader waarbinnen je wat kan bereiken.
Ja, precies.
En je zegt net van, wij willen het op een andere manier doen. Kan je iets meer vertellen over wat is die andere manier?
Ja, we willen nu eigenlijk gewoon weer protesteren en duidelijk maken dat er meer studenten zijn dan alleen die kleine groep die in de studentenraad zit, die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de bezuinigingen. En eigenlijk willen we het ook meer landelijk trekken, want dit is niet alleen maar op de UvA dat dit gebeurt, maar eigenlijk op alle universiteiten en vooral geesteswetenschapfaculteiten merk je dat er wordt bezuinigd en dat specialisme verdwijnt. En er gaat gewoon vanuit Den Haag veel te weinig geld naar hoger onderwijs. En specifiek ook naar de geesteswetenschappen. En ook de sociale wetenschappen trouwens. Dus ik denk dat nu willen we weer meer protest gaan voeren. En we denken dat we dan ook een groter publiek kunnen bereiken dan met een paar mensen in studentenraad zitten. En dat valt ook heel erg lastig te vertalen naar een groter publiek. Omdat het gewoon heel erg specifieke beleids... dingen zijn waar je mee bezighoudt en die zijn dan misschien wel betekenisvol in het kader van een groter probleem, maar hoe je dat gaat uitleggen aan gewoon de faculteit en wat dan de specifieke effecten zijn voor je onderwijs, dat is gewoon heel lastig.
En is het ook een soort van protestactie om überhaupt die partij op te heffen? Om een soort van aandacht te vragen voor dit probleem door middel van gewoon iets helemaal buiten het kader van die studentenraad te doen?
Ja, denk het wel, want het is ook wel gewoon dat we boos zijn over hoe weinig je kan bereiken in de medezeggenschap. En dat we het gevoel hebben dat je echt niet serieus wordt genomen door bestuurders. Dus je bent daar verkozen, je zit daar, je steekt er heel veel werk in. En nog steeds doen ze eigenlijk alles aan om je te omzeilen. En geven ze je alleen de rechten die ze je echt wettelijk moeten geven. En als je dan een keer negatief ergens op adviseert of zo, dan zien ze dat niet als oké, onze medezeggenschap is kritisch, functioneert goed. Maar dan denken ze dat je slecht functioneert en alleen maar tegen iets aan wil schoppen. En ik denk dat dat een heel verkeerde kijk is van bestuurders op medezeggenschap. Die groep mensen die toen bij de maagdenhuisbezettingen was niet per se kwam voort uit de studentenraad. Het was eigenlijk meer, toen kwamen die protesten op gang en toen was Profiel 2016 met al die beleidsmaatregelen gelekt. En toen kwamen die protesten en uiteindelijk de bezettingen van het Bungehuis en het Maagdenhuis. En daarna kwam Jumentus Valley, daarbij kwam Jumentus Valley op gang. En ook de partij Jumentus Valley. Dus dat kwam daar eigenlijk uit voort. Dus
maar wat moet er dan nu anders gaan bij als jullie zeggen, oké, we heffen onze partij op, we gaan de straat weer op. Dan zou er dus bijvoorbeeld weer een maagdenhuisbezetting kunnen komen. Maar wat moet er dan nu anders gaan om dus wel dat te bereiken wat jullie graag willen? Want dat is dus vorige keer, zou je kunnen zeggen, niet gelukt eigenlijk.
Ja, ik denk zelf dat we nu eigenlijk hetzelfde moeten doen, maar dat het dan inderdaad moet lukken. En dat misschien het verschil is dat ik persoonlijk denk dat we het meer landelijk moeten trekken. Omdat tot op zekere hoogte neem ik ook de bestuurders aan de UvA dingen kwalijk en denk ik dat ze echt beter beleid kunnen voeren. Maar het is gewoon de realiteit dat er te weinig geld naar de geesteswetenschappen gaat. Dat is gewoon zo. En daar moet je dan als decaan van de geesteswetenschappen iets mee doen. Nou, vind ik nog steeds dat hij verkeerde beslissingen neemt. Maar los daarvan, hij kan er ook niks aan doen dat hij te weinig geld heeft. Dat komt uiteindelijk ook vanuit Den Haag. En ik hoop dat er nu meer ook wordt dat universiteiten zich gaan verenigen. Er zijn in Groningen en Utrecht zijn er ook bewegingen gaande die zich hier ook mee bezighouden. En ik hoop dat, en je hebt WO in actie, dat is van docenten dat is volgens mij ook een stuk breder. En ik hoop dat dus nu er meer naar Den Haag wordt getrokken. En dan is er grotere kans dat het slaagt. Dus dan raak je niet gewoon weer binnen de UvA in een soort van bubbel, waar uiteindelijk niet de kern van het probleem ligt.
Ja, want waar ligt die kern van het probleem volgens jou? Is het alleen maar te weinig geld? Of is het een soort mindset ook?
Ik denk ook eigenlijk gewoon VVD-beleid voor jarenlang. Het is, denk ik, sowieso te weinig geld naar onderwijs, maar ook een visie op onderwijs die niet goed is. Dus als er meer geld naartoe gaat, dan is het ook natuurlijk nog maar de vraag of het naar de goede dingen gaat. Dus ik denk dat er nu ook veel te veel wordt gelet op rendement. En ook studenten maar door hun studie heen loodsen. En dat eigenlijk het idee, het belang van de universiteit, en dat is gewoon op zichzelf kennis en kennis vergaren, op die manier verloren gaat. En dat je dat ook, je kan ook helemaal niet voorspellen wat belangrijk is, wat aan wat er nu is. Dus gaan nu dingen wegbezuinigen die toevallig een paar jaar minder populair zijn. Maar wie zegt dat het niet uiteindelijk heel erg belangrijk is dat die kennis er wel nog is? Dan verdwijnen hele specialisten. Dus omdat een paar 18-jarigen het nu even niet willen volgen. Dat lijkt me heel erg. Want ik vind het inderdaad, ik vind het ook heel gevaarlijk om, de geesteswetenschappen moeten soort van constant bewijzen waarom ze belangrijk zijn. En dat is inderdaad heel erg lastig, omdat wat belangrijk wordt gevonden door de meeste mensen misschien niet is wat de geesteswetenschappen daadwerkelijk te bieden heeft.
Ik vind het interessant om Noor te horen spreken. Ze legt heel helder uit wat het probleem is en waar hun partij voor staat. Alleen hoor ik ook in mijn achterhoofd heel veel mensen die niet zich willen associëren met een protestpartij, of die niet op een barricade willen gaan staan en roepen bezet blokkeer, maar die het misschien wel heel erg eens zijn met het feit dat er mindere bezuinigingen moeten komen.
Ja, en om dat geluid te laten horen hebben we Fabian uitgenodigd om er met ons over te praten. Hij is lid van de Vrije Student, is ook een studentenpartij. En de Vrije Student probeert eigenlijk meer via de democratische weg, dus via de studentenpolitiek, die verandering teweeg te brengen. Fabian, heel fijn dat je er bent, dankjewel. Eigenlijk op de dag dat deze podcast uitkomt, vrijdag 8 juni, is de Mars voor het Onderwijs aan de UvA. En jij bent lid van de Vrije Student. Mm. Loopt de Vrije Student ook mee in die mars?
Nee, wij lopen niet mee. Het is wel zo dat wij achter het doel staan, in de zin van dat wij ook helemaal niet blij zijn met de bezuinigingen. Maar we lopen niet mee.
En waarom niet?
Kijk, het gaat om het doel en wij zijn wel voor onze mening laten horen. Liever via de democratische manier, daarom zitten we nu ook in de raad. We hebben 2 zetels gehaald, daar zijn we hartstikke blij mee. En zo willen het bestuur van de UvA in ieder geval scherp houden.
Ja, en dus eigenlijk de reden dat jullie niet meelopen is dat jullie het niet via de protestweg, maar via de politieke weg eigenlijk verandering willen brengen?
Ja, het is niet per se onze stijl, maar het doel vind ik wel interessant. Ja, we zijn inderdaad meer van de politieke manier, gewoon via de adviesorganen die er nu zijn. Kijk, als ik dan terugkijk naar een maagdenhuisbezetting, dat daar met dat soort dingen absoluut niet te maken hebben. Maar zo'n mars, ja, dat is prima dat het er is.
Ja. En zijn er dingen die moeten veranderen in de universiteitspolitiek?
Nou, er is natuurlijk wel een discussie geweest over de invloed van de studentenraad. Daar hebben we ook wel een mening over. Vooral op facultair niveau willen we wel wat veranderen. Het is nu hebben we echt een adviserende rol, maar het liefst zouden wij wel binnen het advies willen geven. Zodat ook in het kader van de bezuinigingen, zodat het ook op lokaal niveau goed geregeld kan worden.
En wat voor een advies zou je dan geven over die bezuinigingen?
Dat is moeilijk, want de UvA zelf heeft natuurlijk niet alle macht in handen. Het is voornamelijk Den Haag, Tweede Kamer, regering, die maakt dit beleid. De UvA moet roeien met de riemen die ze hebben. Dus ik vind het lastig om te zeggen van nou, dit en dit moet anders. Kijk, op landelijk niveau, tuurlijk. En de bezuinigingen komen natuurlijk ook een deel door het leenstelsel is ingevoerd. Dus ik denk dat daar vooral het probleem zit en niet zozeer bij de CVB.
En want als ik het goed begrijp, is dat leenstelsel ingevoerd zodat er meer geld naar onderwijs kon.
Ja, 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 dat is grappig, hè, want dat valt toch best wel tegen. Vooral geesteswetenschappen, want daar gaat dat hele debat nu ook een beetje over. Daar is wel echt op gekort. Ja, dus dat is wel, dat is jammer. Ja.
En is alleen Den Haag degene die daar iets aan kan veranderen? Of, of is er ook een soort stem vanuit de universiteiten die daar...
Ja, ja, er is natuurlijk ook wel een stem vanuit de universiteit die gehoord moet worden. Daarom ben ik ook heel erg blij dat gisteren de CVB een brief heeft gestuurd naar minister van Engelshoven. Om te laten zien van ja, met deze bezuiniging gaat het gewoon echt heel erg lastig. Je kan wel zeggen van het moet effectiever en makkelijker, maar dat... Ja, er is een grens gewoon. En het is een duidelijk signaal uit geweest van die grens is overschreden en het gaat gewoon heel erg moeilijk nu. Ja, ja, ja.
Ik vind het ook wel interessant dat, zeg maar, dat je, zoals we zijn het er wel mee eens, maar dat bezetten en dat maagdenhuis, ja, daar willen we ons van distancieren eigenlijk. Ja. En kan je daar nog iets meer uitleggen van wat dat dan precies is, ja, wat jullie daar niet bij betrokken voelen? Ja.
Kijk, protesteren is op zich helemaal niks mis mee. Dat is gewoon een recht dat iedereen heeft. En dat moet ook gerespecteerd worden. Maar dat moet wel binnen de kaders van de wet blijven. En als je een UvA-gebouw bezet... Allereerst zou ik niet eens zozeer de oorzaak zoeken bij de UvA, maar goed, Allah. Je bezet een UvA-gebouw en dan is er ook nog schade dat bijna tegen de 700.000 euro aanloopt. Ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Dan ben je echt niet goed snik. Dat is niet de manier hoe het moet. Dat geld dat moet betaald worden door ons allemaal... Dus daar ben ik wel echt teleurgesteld in dat het op die manier ging. Ga dan op het Malieveld in Den Haag, ga daar dan protesteren, dan heb je ons prima mee, weet je wel. Maar niet op hoe het is gegaan tijdens de maagdenhuisbezetting.
En als je zegt dat er niet heel veel problemen bij de UvA liggen, maar meer bij Den Haag. Denk je niet dat het ook gaat om een manier waarop er met het geld wordt omgegaan dat er komt uit Den Haag?
Binnen de UvA bedoel je dan?
Ja. Yeah.
Dat vind ik wel moeilijk om te zeggen eigenlijk. Kijk, er is natuurlijk wel wat gedaan. Er is reservebudget is besteed en daardoor zijn een aantal jaar geleden, 2 jaar geleden geloof ik, is ervoor gezorgd dat er een hoop gedwongen ontslagen zijn voorkomen. En dat het nu alleen dan is van tijdelijk contract wordt niet verlengd. Dus wat dat betreft ben ik best wel tevreden.
Ja.
Ja.
En als we het misschien... Even toch breder trekken. Mm-hmm. Want we hebben het heel vaak hierover gehad, natuurlijk, Laura en ik. Van ja, eigenlijk wordt er ook ergens geprotesteerd gewoon tegen het neoliberale beleid en tegen het rendementsdenken.
Ja.
En is dat ook iets waar jullie van een standpunt in innemen? Want we vinden het namelijk heel moeilijk om een soort van verdediger van het neoliberalisme te vinden. En is dat iets wat we zouden kunnen vinden in de Vrije Student of niet?
Ja, neoliberalisme is zo moeilijk te definiëren. Maar. Rendementsdenken kan soms noodzakelijk zijn. En ik denk juist in tijden van bezuinigingen dat je creatief om moet gaan met geld. En ja, of je dan rendementsdenken noemt of iets anders, dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Kijk, het is wel zo als je een studie hebt met weinig mensen, echt heel weinig, 5 mensen per jaar of zo, ik noem maar wat, weet je wel, die studies zijn er. En daar voor zo'n studie moeten veel... werknemers zijn, alsnog soms al meer dan studenten per jaar. En dat kost gewoon geld. Dat is verliesgevend. En hoe je dat oplost, ja, dan moet je een beetje creatief zijn. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan samenwerking met andere universiteiten. En elke studie heeft zijn waarde, absoluut. Maar het moet wel realistisch blijven.
Als jullie dan wel ergens ook tegen die bezuinigingen zijn, hoe als jullie het niet via die protestmanier willen invullen, wel via de politiek.
Ja.
Zien jullie dat voor jullie, om daar dan wel iets tegen, zeg maar, te gaan doen?
Ja, we zijn een studentenpartij en wij zijn geen politieke partij. Dat is wel heel belangrijk om te benadrukken. Dus officieel hebben wij helemaal geen mening over het leenstelsel of over dat soort dingen. Het is meer van, het gebeurt en we moeten ermee kampen. Kijk, zoals ik al zei, is een brief naar de minister van het CVB, daar staan we heel erg achter. En je kan natuurlijk ook druk zetten op het college van bestuur om dat soort dingen te doen. Maar eigenlijk denk ik dat het college aan onze zijde staat in die zin. Zij worden niet blij van, wij ook niet, docenten ook niet. Het is niet zo dat... Kijk, wij moeten het CVB natuurlijk wel controleren. Daar zijn we natuurlijk ook wel voor. Dus het is niet zo van... Wat geweldig is het CVB en we staan... Het is allemaal maar ja-knikken bij alles wat ze zeggen. Dat is het ook niet. Maar het is wel... De uiteindelijke oplossing ligt bij Den Haag. Daarvan ben ik wel echt overtuigd.
Ligt bij meer geld.
Precies.
En niet een andere mindset.
Ja, ook wel. Maar niet... Ik denk het grootste probleem is het geld. En de mindset zit op zich wel goed. Maar het is helemaal niet erg om af en toe wat extra druk op het CVB te zetten. Natuurlijk. Ja.
Ja.
Het kwam heel goed naar voren bij Fabian, dat dus hij ergens wel zei tegen ons van... Oké, inderdaad, minder bezuinigingen, daar zijn wij ook heel erg voor. Maar we willen ons absoluut niet associëren met het maagdenhuis bezitten.
Ja, en ook niet eens in die sfeer van we moeten hier tegen protesteren. Maar veel meer, dit is iets om binnen het politiek op te lossen. En nou ja, die bezuinigingen zijn er. Ja, nou, daar moeten we mee dealen, misschien kunnen we nog wat aan veranderen. Veel rustiger daarin eigenlijk.
En ook eigenlijk twee dingen van... Nou ja, we hebben toch gewoon een studentenpartij... en we doen gewoon wat we kunnen binnen die studentenraad. En als we daarin meer inspraak willen... dan zullen we dat ook via die weg proberen op te lossen. En dat hij ook wel zei van... Er wordt zo erg... het CVB wordt zo erg als vijand genomen. Terwijl hij zegt van... Ja, zij moeten ook maar roeien met de riemen die ze hebben. En laten we gewoon veel meer kijken naar wat er in Den Haag kan veranderen. Maar dan vond ik het ook alweer... Maar dan zei hij ook alweer niet... Een studentenpartij is er eigenlijk niet om...
Om in Den Haag dingen te veranderen.
Of Den Haag aan te spreken. Dus daar zaten verschillende aspecten waarin ze...
Ja, en hij vond dus eigenlijk dat het CVB het wel prima deed. En dat is voor Humanities Rally bijvoorbeeld... Is dat echt een van de grote speerpunten. Dat echt het beleid, dat rendementsdenken, dat neoliberalisme... Dat gewoon totaal verkeerd is op een universiteit.
En dat verschil zagen we ook terugkomen van... hij heeft het vooral over, er moet meer geld komen. Maar over die mindset, of dat er daar iets moet veranderd worden, dat was veel minder duidelijk. Terwijl, denk ik, Humanities Rally ook heel erg naar voren wil dragen van, het gaat hier over geld, maar het gaat ook echt over een
manier
switch
van
die er moet komen in hoe wij denken over geesteswetenschappen, of hoe we denken überhaupt over het beleid van de universiteit.
Ja, terwijl Fabian dus ook wel benadrukte dat hij de geesteswetenschap heel belangrijk vond.
Ja.
Dus het is niet dat hij het eens is met de verwaarlozing daarvan. Maar inderdaad meer echt het grote idee van een universiteit met rendementsdenken besturen eigenlijk.
Ja, en toch hebben we dus weer twee kanten aan het woord laten. Dus net ook zoals op die avond. En eigenlijk zijn ze allebei weer zo van... Ja, we zijn het inderdaad... We willen allebei niet die bezuinigingen.
Ja.
Dus niet dat de vrije student opeens ging verdedigen dat dit een heel goed idee was.
Nee, maar op zich, als je bij een universiteit hoort... vind je het natuurlijk altijd slecht als er minder geld komt.
Ja.
Dat is ook wel logisch.
Ja. Alleen vind ik het dan toch jammer dat hoe het er nu, denk ik, aan de universiteit op toe gaat, dat vrije student en Humanities Rally echt heel erg tegen elkaar worden uitgespeeld.
Yeah.
En dat zei hij zelf ook, van er komen letterlijk mensen naar hem van, oh, jullie zijn die partij die de geesteswetenschappen willen opheffen. En zij denken van over Humanities Rally, nou, jullie zijn alleen maar gekken die het maagdhuis willen kapot maken, zeg maar.
Ja. Yeah. Ja, en we hebben het nu de hele tijd een beetje over studentenpolitiek. Maar wie natuurlijk ook heel erg de dupe zijn van deze ontwikkelingen... zijn de docenten, de wetenschappers aan de universiteit. En dat perspectief wordt dus heel erg vertegenwoordigd door Eelco Runia. En hem hebben we dus ook uitgenodigd.
Ja, en gesproken over of hij zijn actie ook echt als een protest ziet... en hoe hij is gekomen tot deze beslissing van ontslag.
Ja.
Ja, nou, ik heb heel lang met zeer veel plezier aan de universiteit gewerkt. En ik behoorde ook tot zeg maar, de elite, in de zin van dat ik een hoop geld had en daar kon doen wat ik wilde. Omdat ik een grote onderzoeksbeurs gekregen had. Dus dat was werkelijk fantastisch. Dan word je in staat gesteld om een aantal jaren gewoon je eigen fascinatie na te jagen. Op kosten van de maatschappij. Dat is natuurlijk super dat zoiets kan. Dus dat heb ik geweldig gevonden. Ik, in het kader daarvan ben ik ook een aantal keren in het buitenland geweest. Of de laatste keer dat ik daar een tijdje was. En daar was ik gasthoogleraar in Berkeley. Ik denk dat dat ook het begin geweest is van mijn vertrek. Althans niet mijn verblijf daar. Maar toen ik terugkwam in Nederland. Dat vond ik echt een enorme koude douche. Om hier weer te zijn. En hier weer aan mijn eigen universiteit te zijn. En het woord komt in me op, ik weet niet of ik het moet zeggen. Ja, ik zeg het toch maar kneuterigheid waarop het hier gaat. Een soort gebrek aan levendigheid, enthousiasme, het grote gebaar, het dingen kunnen uitproberen, met risico's nemen. Dus allemaal van dat soort dingen die ik daar in Berkeley meemaakte en die ik eigenlijk hier niet zag. Dus ik denk achteraf gezien dat ik toen op het traject gekomen ben, wat uiteindelijk erop uit is gelopen, dat ik besloten heb om te vertrekken. Omdat ik die vrijheid terug wilde, het enthousiasme terug wilde, waarmee ik aan het begin van mijn loopbaan ook aan de universiteit gewerkt heb. En ik had niet het idee dat ik dat nog aan de universiteit zou kunnen doen. Dus dan moest het ergens anders. En dat was dan naar de buiten als ZZP'er.
En wat was het dan dat die vrijheid beknotte?
Nou, er zijn allerlei dingen. Het meest down to earth is natuurlijk dat hoe langer hoe meer van mijn tijd in beslag genomen werd door onderwijs. En dat is een simpele administratieve operatie eigenlijk, die al heel lang gaande is, dat voor onderwijsactiviteiten er hoe langer hoe minder uren worden gegeven door de faculteit en dus door de universiteit. Wat betekent dat je hoe langer hoe meer gedwongen wordt om onderwijs te doen. Dan vind ik onderwijs hartstikke leuk. Maar er was hoe langer hoe minder tijd om daadwerkelijk leuk en goed onderwijs te geven. De onderwijs werd hoe langer hoe schoolser. Met heel veel wekelijkse nakijkklussen. Dat vond ik gewoon te veel. Het onderwijs zelf vond ik geweldig, maar al die dingen eromheen, dat vond ik niet leuk meer en dat was gewoon veel te veel uiteindelijk. Dus dat is een deel van een antwoord op je vraag. Dat puur het aantal FTE's per cursus dramatisch daalde. Ja. Voor één college wat ik gaf, kreeg ik geloof ik op een gegeven moment nog maar de helft van het aantal uren wat ik daarvoor kreeg. Ja, ja. Met net zoveel studenten en net zoveel verplichtingen als daarvoor. En de vrijgekomen tijd wordt dan volgepland met ander onderwijs. Ja, dus dat werd een soort sneeuwbal die hoe langer hoe groter werd en die mijn hele bestaan dreigde te gaan vullen. Ik had nog geluk hoor, want ik had nog vrij veel tijd om andere dingen te doen. Maar als ik zie om me heen in Groningen bij de faculteit der letteren hoe het daar gaat, blijkt ook uit de personeelsenquête, mensen hebben geen tijd meer om binnen hun werktijd onderzoek te doen.
En waar komt dat vandaan, denk je? Ook op die avond hier in Pakhuis de Zwijger merkte ik heel erg dat het eigenlijk twee dingen waren. Aan de ene kant ging het over geld. Er is te weinig geld en daarom moeten alle medewerkers van de universiteit zo veel te hard werken eigenlijk. Maar wat ook heel erg aan de orde kwam was een bepaalde mindset of gewoon de manier van denken in de beleidsmakers van de universiteiten. Heb je ook het gevoel dat er allebei, of is een van die twee een belangrijkere oorzaak voor dit probleem?
Ja, ik ben geneigd te zeggen dat de tweede oorzaak belangrijker is dan de eerste. Het is natuurlijk absoluut een feit dat er met hoe langer hoe minder mensen, althans met een redelijk stabiel aantal, langzaam dalend aantal mensen, hoe langer hoe meer onderwijs gegeven moet worden. Dat is die verhoudingen zijn met 50% toegenomen. En dat zie je terug in de onderwijslast waar ik het net over had. Dus geld is zonder meer een probleem. Zeker bij de letterenfaculteiten en de geesteswetenschappen, filosofie, dat soort vakken. Maar het grootste probleem is volgens mij de deprofessionalisering. Dus een soort geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Wat met zich meebrengt dat je als docent je over alles moet verantwoorden. En dat neemt krankzinnige vormen aan. En die verantwoordingsverplichtingen die zijn ontzettend vervelend. Die hebben ook helemaal geen relatie meer met zeg maar, het wetenschappelijk bedrijf. En die dijen maar uit. Hè? En daar word je op afgerekend zo langzamerhand. En uiteindelijk wordt ook natuurlijk de eigen faculteit erop afgerekend in de visitatiecommissie. Dus die hele structuur van geïnstitutionaliseerd wantrouwen, die bovenaf begint bij de visitatiecommissies en die zo helemaal zo langzamerhand al die universitaire niveaus afdaalt tot uiteindelijk het niveau van de individuele medewerker, waarbij die op elk niveau nog weer een stukje erger wordt, die verantwoordingsverplichting. Dat is volkomen uit de hand gelopen.
Maar komt dat niet voort uit een soort zoektocht naar wel goed onderwijs? Dat men gewoon er zeker van wil zijn dat op alle niveaus op die universiteit gewoon kwalitatief onderwijs wordt gegeven?
Ja, ik vermoed dat je moet aannemen dat het zo ooit begonnen is.
Maar dat is helemaal uit de hand gelopen.
Dat is volkomen uit de hand gelopen. En Het is ook in zijn tegendeel verkeerd. Er worden nu allerlei dingen gedaan aan de universiteit. Puur omdat je erop wordt afgerekend door de visitatiecommissie. Niet omdat dat tot beter onderwijs leidt. Ik bedoel, de studiehandleidingen. Ik heb dat ook in die bijeenkomst voor de NRC heb ik dat beschreven. Het fenomeen van studiehandleiding is daar een goed voorbeeld van. Dat was in essentie natuurlijk een goed idee. Laat docenten van tevoren goed nadenken over wat ze nou eigenlijk willen met hun cursus. Prima idee. Maar het is volkomen uit de hand gelopen. Dat zijn nu op mijn faculteit, en dat geldt elders ook, stukken van 20 pagina's, die studiehandleidingen, waar alleen maar dingen in staan die je moet kunnen laten zien aan de visitatiecommissie, die niemand leest, die de studenten niet lezen, die ook voor de docent volkomen niet van belang zijn. En die moeten laten zien dat jij je als docent voegt naar het facultaire onderwijsconcept.
Ja.
En dat je moeten voegen naar het facultaire onderwijsconcept is ook een van die vormen van deprofessionalisering.
Ja, zonder echt doel, maar meer omdat dat de procedure is.
Ja, omdat het de procedure is en omdat je erop wordt afgerekend.
Ja,
hè?
Ja. Ja. En zijn er ook, bent u ook op uw universiteit of andere universiteiten mensen tegengekomen die wel voor dat systeem zijn? Of die daar argumenten voor hebben? Of is het eigenlijk iets dat er langzaam in is geslopen en waar iedereen nu opeens zich van bewust wordt dat het zo is?
Nou, het is er langzaam ingeslopen, dat is denk ik een feit. Maar ik vrees dat heel veel mensen zich er nauwelijks nog van bewust zijn. Mensen die later zijn aangekomen als docent en die nooit hebben meegemaakt hoe een professional wetenschappelijk onderwijs geeft, die zijn niet anders gewend dan dat het zo gaat.
En deze ervaring die je steeds meer soort van opbouwde en een soort van frustratie die er steeds meer kwam, vond je daar ook meteen weerklank bij je collega's? Was het een soort van gespreksonderwerp wat jullie openlijk bespraken van dit kan niet meer of wat kunnen we hieraan doen? Of voelde je daar een beetje alleen in die ervaring? Of was het wel meteen duidelijk dat meerdere mensen hiermee zaten?
Ja, dat is een gecompliceerd antwoord. Ik maak voortdurend mee, of ik merkte voortdurend dat over incidentele kwesties mensen ook zich boos maakten en ook vol onbegrip zaten. Waarom moet dat nu zo en waarom gebeurt dit en waarom gebeurt het niet zo? Ja, dus er is wat dat betreft voortdurend onvrede, ontevredenheid. Het is aan de andere kant ook zo dat de meeste mensen het gevoel hebben dat ze niet weg kunnen. Ja, dat is natuurlijk met name bij letterenfaculteiten, geesteswetenschappen, is dat gewoon een probleem. Mensen die daar zitten, die vinden niet zomaar een baan elders. En dus die hebben eigenlijk ook niet zo heel erg veel keus. En ik heb van verschillende mensen gehoord, toen ik besloten had om weg te gaan en dat aankondigde, dat ze me benijden dat ik dat deed, dat ik dat durfde. Dus er zijn veel mensen die zich afvragen, moet ik hier wel blijven? Wil ik dit wel? Maar die eigenlijk ook het gevoel hebben niet heel erg veel keus te hebben.
Niet heel veel alternatieven waar je dan heen kan als je de keuze maakt. Ja. En we horen nu, hebben vooral het verhaal van de docent heel erg gehoord. Maar wat ik ook wel interessant vind, dat wij als studenten ook ons ik deel wel de zorgen, denk ik. En ook wat betekent het voor ons als studenten, voor onze kwaliteit van onderwijs eigenlijk, deze problemen?
Nou, die kwaliteit wordt in ieder geval hoe langer hoe schoolser. Wat ik op mijn eigen universiteit zie is dat zo'n opleiding als geschiedenis, als waar ik zat, dat dat eigenlijk een hogere beroepsopleiding geworden is. En dat is een trend, die verscholsing, die maar doorgaat en die maar doorgaat. Vorige week, deze week zelfs, las ik nog een stuk van de onderwijsdirecteur van mijn faculteit, mijn voormalige faculteit moet ik zeggen, die het eigenlijk maar niks vond dat er nog vrije keuzeruimte was. Die zat er eigenlijk een beetje voor schaamde dat zij als universiteit niet het hele programma vol plande. En dat gaan ze dus nu doen. Het hele programma wordt vol gepland. Er is geen keuzevrijheid meer. Je mag alleen nog maar kiezen tussen een aantal vastgelegde minoren. Dus die verscholsing, dat is rechtstreeks een aantasting van de kwaliteit van het onderwijs. Dat maakt het onderwijs minder wetenschappelijk. En daar zullen jullie als studenten mee te maken krijgen.
Ja. En heb je ook weerklank daar gevonden bij studenten van jou die deze problemen probeerden aan te kaarten op jullie universiteit?
Nou, zeker in Groningen is er een hele actieve studentenbeweging die de dingen scherp ziet. Dat is weliswaar natuurlijk een kleine groep, Maar die zijn heel actief. Die proberen goed zicht te krijgen op wat er speelt. En die doen daar ook iets mee. Die trekken aan de bel. Maar dat is natuurlijk een kleine groep. De meeste studenten die van de middelbare school komen hebben geen idee natuurlijk hoe de universiteit is. Dus die weten ook niet waar ze het mee moeten vergelijken. Die vinden het al snel moeilijk of veel of ingewikkeld. Of...
Die weten ook niet hoe het zou kunnen zijn.
Die weten niet hoe het zou kunnen zijn. En die trekken niet snel aan de bel. Dat kun je ook niet van ze verwachten, denk ik.
Ja. En het gaat ook, denk ik, over hele... moeilijke termen, want je had het in het begin over een soort van vrijheid, creativiteit, kwaliteit van onderwijs. Het is heel moeilijk, denk ik, om aan mensen te laten zien, om dat echt hard te maken. Of soort van, dit zijn belangrijke problemen en het is aan het verdwijnen. Want langs de ene kant is het een heel traag proces. En zijn de waarden waar je voor opkomt ook zeg maar heel intrinsiek of niet per se instrumenteel. En ik denk dat dat het ook moeilijk maakt om mensen wakker te schudden. En misschien dat daarom zo'n ontslag... het wel meteen even heel concreet maakt, denk ik.
Ja, ik denk dat zeker gebeurd is. Daar heb ik mezelf ook een beetje over verbaasd. Maar dat is zeker een effect geweest. Tenminste, ik vermoed dat een effect geweest is. Dat het feit dat ik zo'n stap genomen heb... mensen aan het denken heeft gezet. Mm-hmm. Of heeft doen schrikken van wat is dit? In ieder geval was dat in Groningen zo. Dat was ook de reden dat ik uiteindelijk dat stuk geschreven heb. Dat studenten van mij... ja, stom verbaasd waren, schrokken. Die dachten, waarom gaat hij weg? En dus toen heb ik me eigenlijk verplicht gevoeld om dus onder woorden te brengen van... waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom ga ik eigenlijk weg?
En wat is dan de manier om dit op te lossen? Heeft hij daar ook over nagedacht? Het is natuurlijk een hele heftige stap eigenlijk om ontslag te nemen. Maar het zwengelt wel die discussie aan. En wat is dan eigenlijk de volgende stap om... de dingen echt beter te maken?
Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat het helemaal niet mijn bedoeling geweest is... om die discussie aan te zwengelen. Ik heb ontslag genomen omdat ik ZZP'er wilde worden... en mooie boeken wilde schrijven, artikelen wilde maken voor de krant... en af en toe een lezing wilde doen. En ik heb geen moment het idee gehad in die aanloopfase naar mijn besluit... van ik ga de universiteit ter discussie stellen... Het is een beetje gek dat natuurlijk nu gebeurt. Hè? Dus dat effect geweest is van het artikel. En dat nu zelfs zo'n vlucht genomen heeft. Dat ik daar nu zelfs een boekje over zit te schrijven. Dus dat is eigenlijk een hele rare consequentie geweest. Maar dat is nooit mijn bedoeling geweest.
Nee.
Maar ik denk inderdaad wel dat, daarom ben ik het ook gaan doen. Dat de positie die ik nu heb, namelijk insider, maar tegelijk ook al vertrokken. Een hele unieke positie is om te kijken of je kunt belichten van hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Hè? Wat is er gaande?
Ik denk ook het feit dat dat stuk in het NRC eigenlijk die hele discussie heeft aangezwengeld, dat laat heel duidelijk zien dat het dus overal speelt en dat heel veel mensen zich daarin herkenden. Dus het was een soort de knop die omging, denk ik.
En misschien ook een soort van, oké, in dat slechte huwelijk blijven hopen is misschien toch niet de enige optie die we hebben. Want ik vraag me heel erg af, wat zijn dan de concrete andere opties? Een protest?
Ja, nee, die vraag had ik nog niet beantwoord inderdaad. hoe het anders zou kunnen. Er zijn een heleboel dingen die denk ik op de helling zouden moeten. In volkomen willekeurige volgorde, het universitaire bestuursmodel. Op dit moment zitten we met een soort bestuursstructuur die het mogelijk maakt dat bestuurders zich niet hoeven te verantwoorden. Er zijn natuurlijk faculteitsraden en universiteitsraden. Maar die hebben niet de macht om bestuur te dwingen echt verantwoording af te leggen aan de mensen over wie ze besturen. Ik denk dat dat echt moet veranderen. Dat er een bestuursstructuur moet komen die bestuurders ook naar beneden toe dwingt verantwoording af te leggen. Niet alleen maar naar het hogere niveau, maar ook naar de mensen die ze besturen. Dat is structureel fout. En ik denk ook dat hele slechte effecten gehad heeft, dat beschrijf ik in mijn boekje ook, namelijk dat het de universiteit in zekere zin blind gemaakt heeft voor zichzelf. Er zijn natuurlijk aan alle universiteiten, hele woeste PR-campagnes voortdurend gaande van kijk hoe goed wij wel niet zijn, hoe excellent wij wel niet zijn. Dat is een aspect van die zelfverblinding. Een ander aspect is dat niet verantwoording hoeven af te leggen. Dat die dingen samen hebben tot gevolg dat de universiteit, hè, waar allemaal natuurlijk hele slimme mensen werken, die allemaal heel goed kunnen analyseren, dat de universiteit, juist die instelling, niet meer in staat is om scherp en helder naar zichzelf te kijken. Dus dat moet absoluut veranderen. Dat is een van de dingen. De tweede is, denk ik, dat de manier van besturen, van sturen op afstand, dat die ook moet veranderen. Nu worden de universiteiten bestuurd door middel van dus dat idee van sturen op afstand en prestatieafspraken. Dat begint bij de overheid, richting universiteit en dan naar de faculteit en dan vervolgens naar nog lagere niveaus. Dat moet echt veranderen. En dat moet beginnen bij het parlement, bij de Kamer. Die moet echt af van het idee van sturen op afstand. We geven geld en we leggen een aantal eisen neer. En hoe ze het invullen en oplossen, dat moeten ze verder zelf maar uitzoeken. Dat moet echt veranderen. Er moet een idee komen bij de overheid, bij het publiek, bij de universiteiten zelf. Van wat willen we nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk een universiteit? Waarom is de universiteit op aarde? En dat moet een soort leidend beginsel zijn.
Mogen universiteiten dat ook per universiteit zelf invullen? Of zou dat een soort van algemeen idee moeten zijn van wat de universiteit moet zijn? Of mag bijvoorbeeld Groningen er heel anders uitzien dan Amsterdam?
Ja, wat mij betreft wel. Ja. En dat is natuurlijk ook heel ironisch. Hè? Als je dat zo zou doen, zoals je nu schetst, dan zou je pas echt de competitie krijgen tussen universiteiten. Als het mogelijk zou zijn dat Groningen een soort idee formuleert van dit is wat wij willen. Als wetenschappelijk bedrijf. En als Amsterdam daar iets heel anders tegenover zet. Ik bedoel, dan kunnen studenten kiezen van tot die benadering voel ik me aangesproken. Of tot die benadering voel ik me aangesproken.
Ja, en als je dus die twee grote veranderingen waar zou willen maken, is natuurlijk heel moeilijk hoe je daar komt. Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn nu net, ik geloof zelfs twee studentenpartijen in de studentenraad en in de facultaire studentenraad, die zichzelf eigenlijk opgeheven hebben omdat ze zeggen het helpt niet.
We gaan
weer terug naar protestpartij en niet meer in de raad zitten, want daar kunnen we niks bereiken. Denk je dat dat een goede ontwikkeling is of moet het van binnenuit gebeuren?
Nou ja, dat is natuurlijk wat eigenlijk al heel lang geroepen wordt. Van, de universiteit moet van binnenuit zichzelf veranderen. Dat wordt uitsluitend geroepen natuurlijk door mensen die binnen de universiteit werkzaam zijn. En ik denk dat je moet vaststellen dat dat niet werkt. Dat zal niet gebeuren. De universiteit zal niet van binnenuit structureel veranderen. Dat moet van buitenaf gebeuren. Dat is ook wat ik me in mijn boekje tot doel gesteld heb. Om de publieke opinie en in laatste instantie uiteraard de Tweede Kamer zo te beïnvloeden dat ze tot de conclusie komen van dit kan zo niet langer. Hier moet iets gebeuren. Want wat je zegt is helemaal waar. Dat is natuurlijk de ervaring van heel veel mensen die in dat inspraakcircuit zitten. Die werken zich te pletteren. Ja. En die doen echt hun uiterste best. Zetten al hun talenten in om te kijken of om te proberen de bakens te verzetten. En dat is ontzettend frustrerend. Het werkt niet.
Ja.
En dan zie je dan een soort van bondgenootschap in die studentenpartijen en jouw actie en de mensen die van buitenaf die druk proberen op te voeren?
Nou ja, ik weet nog niet zo goed wat mijn rol en mijn inbreng zal zijn. Ik heb de neiging om te zeggen, ik ga nu zo'n krachtig mogelijk boek schrijven en daarna hou ik het voor gezien. Wat ze er dan verder mee doen, dat is hun zaak. Ik heb nog een heleboel andere dingen die ik wil doen. Boeken schrijven en artikelen maken. Ik ga niet nog jarenlang me aan dat universitaire circus wijden.
Daar ben je nu juist net vanaf.
Ja, precies. Ja. Dus ik maak een boekje en dat doe ik zo goed mogelijk. En dat zal mensen de stuipen op het lijf jagen, denk ik, hoop ik. En daarna hou ik het voor gezien, denk ik.
Ja.
Zie je ook een soort bredere gevolgen daarvan? Het is natuurlijk dat dit allemaal zo gaat, is heel vervelend voor de mensen die op de universiteit werken. Ik denk iets minder vervelend voor studenten. Die hebben er wel indirect last van dat het onderwijs gewoon minder goed is. Maar zie je ook dat eigenlijk de maatschappelijke rol van de universiteit hierdoor minder goed vervuld wordt? En wat daar dan de gevolgen voor zijn, gewoon voor de hele maatschappij in Nederland dan?
Ja, nou dat is denk ik natuurlijk de hamvraag. Hoe kun je het belang van de universiteit zo neerzetten dat dat inderdaad door de samenleving als geheel gedragen wordt? En dat die vraag die is vooral heel klemmend natuurlijk bij de geesteswetenschappen. Ik bedoel, bij meer beta-wetenschappen is het belang vaak veel zichtbaarder. Maar bij de geesteswetenschappen is dat een probleem. Dus ik denk dat dat zou moeten, dat zichtbaar gemaakt kan worden. En dat probeer ik ook te doen in mijn boek. Zichtbaar gemaakt moet worden van wat is nou het belang van geesteswetenschappen? Waarom moet de maatschappij daar geld voor over hebben? Want nu is het zo, in Groningen, en dat is ook elders zo, dat geesteswetenschappen echt ontzettend in het verdomhoekje zit. Die worden buitengewoon slecht betaald voor de hoeveelheid studenten die ze opleveren. Die zitten voortdurend in een soort positie van genadebrood eten. En dat is natuurlijk volkomen verkeerd. Ik bedoel, dat is een belangrijke activiteit die daar gebeurt bij die geesteswetenschappen. Daar moet geld voor zijn, dat moet betaald worden. Maar dan moet je natuurlijk wel kunnen duidelijk maken als geesteswetenschappen waarom je er bent, wat je bestaansrecht is.
En ik vind dat het ook wel weer heel duidelijk wordt. Het is eigenlijk dat geld speelt wel een rol, maar de manier waarop er ook vanuit de politiek en vanuit het besturen over na wordt gedacht en dat wantrouwen, wat je eerder ook zei, dat misschien wel een groter deel is dan hoeveel geld er naar de geesteswetenschap of naar wetenschap gaat.
Ja, nou, ik denk dat er sowieso meer geld naar geesteswetenschappen zou moeten. Dus dat die financieringsstructuur veranderd zou moeten worden. Maar dat is maar een deel van het probleem. En als je alleen maar geld geeft, dan vererger je het probleem, denk ik. Want dan wek je de indruk dat je bij die geesteswetenschappen, dat ze helemaal niet over dat soort dingen na hoeven te denken. En dat is wel, denk ik, heel wezenlijk.
Ja.
Dus eigenlijk is het ook een soort van goed dat de geesteswetenschappen misschien wakker geschud worden nu ze in dit hoekje zijn gedreven.
Ja, maar dan moeten ze inderdaad wel wakker worden. Ja. En niet in een soort kramp schieten wat komt er allemaal op ons af. En
heb je het gevoel dat ze nu wakker aan het worden zijn? Of dat nog steeds...
Nou, als ik zie hoe het in Groningen gaat, dan denk ik dat dat tegendeel het geval is. Die schieten hoe langer hoe meer in die kramp.
Ja.
Ik zie om me heen hele goede, hele idealistische, ook kwalitatief buitengewoon capabele mensen kapot gaan aan precies dit beeld. Deze combinatie van taken.
Ja, en dat is ook iets waar het weinig over gaat. Het menselijk leed van deze situatie eigenlijk. Wat ook weer moeilijk concreet te maken is. Je noemde al burn-outs.
Het is heel concreet inderdaad. Burn-outs, dat is een groot probleem in ieder geval bij mijn faculteit en bij veel letteren faculteiten, geesteswetenschappen. Ook daarbuiten volgens mij wel. Dat is natuurlijk zo concreet als je het maar kunt krijgen.
Ja, dat je mensen gewoon ziet wegkwijnen eigenlijk onder dit systeem.
Ja, ja. En ja, het stomme is dat mensen nu... Je ziet mensen die richting uitgaan van de burn-out en er is niks aan te doen. Je kunt het voorspellen wie allemaal een burn-out gaan krijgen.
Ja.
En het gebeurt ook. En de mensen zijn dan 1 of 2 jaar uit de running, komen weer terug en treffen zichzelf dan aan in precies diezelfde situatie waar ze burn-out in geraakt zijn. Het is echt tragisch inderdaad.
Ja, en ik hoorde ook laatst een meisje die een PhD deed bij filosofie, dat haar, zeg maar, oudere collega's ook zo waren van, oh ja, dat hoort er eigenlijk gewoon bij.
Ja.
Dat jij je nu in de situatie, want zij vond dat heel heftig dat ze zoiets meemaakte en de reactie was meer van, ja, we've all been there.
Ja,
ja.
Ja, ik vrees dat dat zo is, dat het een beroepsziekte is van, zeg maar, het wetenschappelijke métier, dat je daar vroeg of laat een burn-out krijgt.
Ja, ongelooflijk. Dus zie je dan een soort van dat de hoop ook vooral bij studenten ligt, omdat die wel tijd en ruimte hebben om dit probleem aan te kaarten? Of
ik zie het de studenten niet aankaarten. In Groningen heb je een hele actieve, dat zei ik net, een hele actieve groep. Ik denk dat dat heel erg... dat is heel indrukwekkend wat ze doen. Ik vrees dat ze uiteindelijk veel te weinig massa hebben en overtuigingskracht hebben om echt iets te veranderen. Dat we daarvoor echt bij de politiek moeten zijn.
Mm-hmm.
Dat de politiek moet zeggen, dit kan zo niet langer. Er moet nu iets gebeuren.
Je noemde al een paar keer het boekje dat je aan het schrijven bent en de verschillende hoofdstukken. Wat is dat boekje precies en wanneer komt het uit?
Nou ja, wat ik aan het doen ben, is dat neemt zo gaandeweg vorm. Wat ik aan het doen ben, is dat ik een aantal brieven schrijf. Dat is al die hoofdstukken. Het zijn hele essayistische stukken, waarin ik echt schaamteloos uit mijn eigen ervaring put. En om die reden ook radicaler en scherper kan zijn dan ik als wetenschapper zou kunnen, denk ik. Maar allemaal de vorm dus van een brief. Geachte Kamerleden is er één, geachte buitenstaanders, geachte collega's uiteraard, geachte studenten, maar ook geachte bedrijfsarts, geachte ouders. Dus allemaal stukken in de vorm van een brief en die stukken samen is de bedoeling dat die een soort komische, maar ook hele gruwelijke analyse opleveren van hoe het met de universiteit op dit moment gaat.
En wanneer komt het uit?
De bedoeling is dat het in september uitkomt. Ja.
Nieuwe academiejaar.
Ja.
En het gaat er trouwens heten, heb ik gisteren of eergisteren bedacht. Gouden bergen en genadezesjes.
Mooi.
Ik kijk er naar uit.
Nou, dit was het gesprek met Ilke Runia.
Ontzettend veel gezegd in één interview. Ja. Zeg maar, het ging echt van de waarde van de geesteswetenschappen naar geïnstitutionaliseerd wantrouwen, naar zijn boek over de rol van protest. Dus er is echt heel veel aangeraakt eigenlijk.
Wat ik heel goed vind in zijn visie is dat hij eigenlijk zegt, het gaat niet alleen over geld. Het gaat niet over dat we meer geld moeten krijgen uit Den Haag. Het gaat veel eerder over een bepaalde mindset. Zowel vanuit Den Haag als ook, wat hij ook heel belangrijk vond, is de mindset van het CVB, van de bestuurders van de universiteit. Die dus inderdaad gewoon heel wantrouwend is, dat geïnstitutionaliseerde wantrouwen. Maar ook die prestatiedruk die daarvan uitgaat en ook die efficiëntiedruk eigenlijk. Dat veel eerder het probleem is dan te weinig geld. Natuurlijk is het goed dat er meer geld komt, maar als we anders over na gaan denken, dan komen we ook al een heel eind.
En ook leuk om hem, wat ik ook leuk vind, omdat hij al wat ouder is, dat hij ook echt die verandering heeft meegemaakt. En dat hij ook zei van ja, in het begin kon ik zoveel meer creatief onderzoek doen of letterlijk dingen uitproberen en experimenten doen. En nu staat er zoveel druk op als je één beurs krijgt voor een onderzoek.
Ja, en dat vind ik misschien ook wel hoopgevend, dat het dus niet zo is dat dit altijd zo geweest is of dat het overal zo is. Ook wat hij vertelde over Berkeley, dat hij daar een hele leuke tijd had gehad waar dat wel allemaal kon. En dat het eigenlijk een beetje een koude douche was om terug te komen in Nederland.
Ja.
Het is heel vervelend dat het zo is, maar ik heb wel het gevoel van oh, het kan dus anders. Ja. Het is niet dat we alleen maar dat dit het gewoon voor altijd gaat zijn.
Maar het is er dus ook wel heel langzaam ingeslopen, denk ik. En dat maakt het wel weer best een obstakel om het dan opeens weer om te gooien of zo.
En dan bedoel je het neoliberalisme? Of de manier van kijken naar de universiteit met die efficiëntiebril op?
Ja, en dat het denk ik ook, zeg maar, goed is dat er nu steeds meer over wordt gepraat. Dat mensen ook echt tools krijgen om het probleem te benoemen. Want het is, denk ik, omdat het er zo langzaam insluit, heel erg subtiel.
Ja.
Van Oké, ik geef nog steeds dezelfde colleges, maar er zijn telkens van die details veranderd. Of PhD-studenten hebben niet meer heel veel bewegingsruimte of voelen bepaalde druk. Maar ja, zij zijn zo blij dat ze aan de universiteit zitten. Dus die zullen maar gewoon blijven gaan. En dat er nu, omdat het zo subtiel is, ik denk dat het heel goed is dat er steeds meer begrippen komen en overzichten komen, waardoor we kunnen zeggen, wow, nee, er loopt daadwerkelijk echt iets mis.
Ja, dat het probleem erkend wordt door echt een hele grote groep mensen. Dat hebben we ook gezien in deze aflevering. Echt heel veel mensen erkennen dat het probleem er is en dat er alleen nog een soort samenwerking gevonden moet worden om het te veranderen met z'n allen.
Ja.
En ik ben ook heel benieuwd naar het boek van Ilke Runia. Dat zou misschien ook wel nog een soort stem kunnen worden in deze hele ontwikkeling.
Hoewel hij zich wel, denk ik, van die stem van de beweging worden, daar distancieerde hij zich wel een beetje van. Hij was van, ja, dit is een protestactie, maar ik ben ook ontslag genomen omdat ik gewoon meer mijn eigen ding wil doen en echt iets heel anders wil gaan doen. Dus ja, en hij heeft ook een soort van ongemak bij dat protestwoord.
Ja, en hij is zich ook heel bewust van zijn luxe positie, want hij kan dat ontslag nemen. Hij heeft een mooie academische loopbaan gehad. Hij kan stukken schrijven, hij kan boeken schrijven. Hij heeft de universiteit niet meer nodig om zijn werk te doen eigenlijk. En dat hebben PhD-studenten totaal niet.
En hij ziet heel veel mensen om zich heen die dat niet kunnen doen, dus die daarom er echt totaal aan onderdoor gaan.
Ja.
Ja, en dat menselijk leed eigenlijk vind ik ook echt een heel interessant aspect van deze discussie. Ja. Dat er gewoon letterlijk burn-outs en studenten die minder goed onderwijs krijgen of die zichzelf minder goed kunnen ontwikkelen. Dat zijn zulke moeilijk grijpbare dingen of zo. En dat hij,
yeah,
en dat hij ook heel erg hamerde op. Hij is ook echt een verdediger van de geesteswetenschappen. En, yeah, en hij ziet ook eigenlijk het misgaan dat steeds minder geesteswetenschappers echt trots kunnen zijn op wat ze doen en kunnen uitleggen waarom zij zouden moeten blijven bestaan en ja, waarom er ook, geïnvesteerd zou moeten worden.
Dat is ook bijna iets wat je niet leert op de universiteit. En nu is de vraag natuurlijk, hoe loopt het af? Waar gaat het heen? Er zijn ontzettend veel protesten bezig in Amsterdam in ieder geval. Waar dan de Vrije Student bijvoorbeeld niet aan meedoet.
Ik denk dat het een hele grote uitdaging is van die protestbewegingen om breed gedragen te worden.
Ja, en om dus te erkennen dat ze uiteindelijk allemaal eenzelfde doel hebben. En dat je dat dus met zoveel mogelijk mensen moet proberen te bereiken en niet in die versplinterde groepjes. Hoewel, uiteindelijk zijn ze natuurlijk ook niet helemaal met elkaar eens. Er zijn zoveel verschillende meningen over hoe je het moet oplossen, wat dan uiteindelijk de ideale universiteit is, welke weg je moet bewandelen. Het is ook misschien een beetje naïef om te denken, nou jongens, sla de handen in één, dit komt helemaal goed.
Ja, en daar ben ik het mee eens. Want langs, aan de ene kant denk ik heel erg van, het is juist eigen aan de Humanities Rally beweging dat zij het probleem breder trekken en dat ze niet alleen maar zeggen, we zijn tegen deze bezuinigingen, maar ook tegen het systeem en we moeten anders gaan nadenken. Maar aan de andere kant ben ik ook van, het zou nu zo krachtig zijn als je al die mensen die het elk met je eens zijn kan meetrekken. Ja. Want waar we het ook in de vorige aflevering over hadden, over die bubbel links of rechts.
Ja, dat heeft ook mee te maken.
En als we zo erg, zeg maar, luisteren ook naar de mensen die het gewoon super eng vinden om te gaan roepen dat mensen dingen moeten gaan bezetten. En die het wel met je eens zijn. Dus laten we ook kijken hoe daar soort van banden kunnen worden.
Ja, en ik denk ook niet dat de enige twee oplossingen zijn het Maagdenhuis bezetten of gewoon in de studentenraad zitten. Daar moet een soort middenweg gevonden worden waarin iedereen zich comfortabel voelt en waar je toch met z'n allen dat geluid kan laten horen.
Ja,
en dan kan er denk ik veel gebeuren. En ik denk dat ook de rol van docenten daar heel belangrijk in is.
Ja.
Dat is zo iemand als Eelco Runia, maar ook juist die PhD-studenten die zich echt een slag in de ronde moeten werken, dat die dat ook laten horen. Hoe eng dat ook is, want die zijn zo blij met dat ze die plek veroverd hebben, dat je natuurlijk niet dan meteen gaat zeuren daarover. Zo voelt het, kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar dat die ook echt die stem moeten laten horen.
En dat het voor mij als student, wat ik merkte, dat wanneer ik docenten zich zag aansluiten bij deze beweging of het hebben over dit probleem, dat het voor mij ook een stuk legitiemer maakte eigenlijk.
Ja.
Zodat het best wel krachtig kan zijn ook.
Nou, dit was de laatste aflevering van onze podcastreeks, voorlopig in ieder geval. De derde aflevering. En ja, we zijn gewoon klaar.
Ja, en als mensen gewoon nog meer informatie willen, kijk vooral op de website. Want we hebben ook heel veel van onze inspiratie eigenlijk. Ja. Of hoe deze ideeën zijn ontstaan. Die artikelen hebben we ook gewoon gedeeld op de website. Zodat je meer over deze onderwerpen te weten kan komen.
Ja, en ga ook vooral in discussie met elkaar of op onze website of op onze Facebook. Dat gebeurde al wel een beetje bij de vorige aflevering. En dat vinden we echt alleen maar leuk. Want nou ja, dat is natuurlijk ook waarom we dit überhaupt gedaan hebben.
Ja, want we hebben niet nu een antwoord gepresenteerd. Dus ga vooral, blijf op zoek, zeg maar. We hopen dat dit zo van start juist is van nog meer zoeken.
Ja, en nog meer twijfel. Dat is toch ook wel een van de belangrijkste dingen geweest, denk ik.
Ja.
Die we willen bevorderen dat het oké, dat het mooi is.
En dat het oké is om dat naar buiten te brengen. We weten het niet.
Ja.
Het is een moeilijk vraagstuk. Dus ga er vooral juist in gesprek over. En je hoeft ook geen eenduidige positie te hebben.
Ja. Nou, en heel erg bedankt voor het luisteren.
Ja. Met dank aan Isidor Illich voor de techniek, Jontan Luger voor de muziek en Salto Amsterdam.
Als je meer wil horen, abonneer je dan op onze podcast via iTunes of een podcast-app. En volg ons ook op Facebook, waar je je mening over onze onderwerpen kan delen. Meer informatie vind je op www.deonvolmaakteuniversiteit.com.